Goedemorgen. Leuk om hier weer te mogen zijn. Ja, ik mag nu niet meer zo vaak spreken natuurlijk, in deze coronatijd. Dus dat vind ik verschrikkelijk. Maar ik ben blij dat ik hier wel kan zijn. Het wordt een hele korte versie. Ik ben een slechte spreker. Ik heb heel veel woorden nodig. Maar ik moet mij nu aan de tijd houden voor de andere dienst. Dus we gaan vlug van start. Nou, mijn naam is Joop Godmers. Ik zeg altijd al, het ging al fout bij mijn geboorte. Dan ga ik niet zeggen, dat kunnen we zien, maar dat is niet leuk natuurlijk. Maar ik ben geboren in Rotterdam. Ja, dat gaat toch fout, of niet? Toch? Of hebben we Rotterdammers in de zaal? Goed zo. Nou, ik kom niet zomaar van Rotterdam, ik kom van de Kaap. En Katendrecht was vroeger de beruchtste wijk van Nederland. En mijn vader was daar min of meer de baas. Mijn vader had 3 kroegen op de Kaap, had een eigen knokploeg, zat in het ontroerend goed. En als er problemen waren, stompte mijn vader alles in elkaar en werden ze van die Kaap geboejoerd. En op een gegeven moment, daar op die Kaap, werd een heel lief knulletje geboren. Dan moeten jullie niet gaan lachen, want ik was vroeger echt een lief knulletje. Ja, ik weet nog een keer dat ik mocht spreken op een school in Bergen op Zoom. En die directeur die wist niet dat ik op zijn school kwam. En die stond op een soort bordes en die ziet mij en die zegt... Jopie? Jopie? Ik zeg, Jopie? Ik ben Joop. En toen kwam ze heel enthousiast naar beneden lopen. Hij zegt, Jopie, Jopie. Hij zegt, wat ben ik blij dat het goed met jou is gekomen. Wat was jij vroeger een zielig, lief, klein knulletje. Is dat lief of niet? Hij zegt, jij werd niet alleen gepest... Jij werd zelfs vernederd door de docenten. En nu gebeurt er iets. De helft van de tijd dat ik mijn vader gekend heb, was hij alcoholist. Super agressief. Af en toe sloeg hij zijn eigen klanten de zaak uit. Wij waren bang hoe de avond zou eindigen. Nu, dan kwam ik op een school waar ik niet welkom was. En dat is heel eng. En nu ben ik aan het worstelen in 2 werelden van angst... En proberen daar als lief klein knulletje te proberen te overleven. Mijn vader deed verschrikkelijke dingen bij ons. En we waren altijd hartstikke bang van hem. En als er dan een God bestaat. Hey God, had u dan niet eerder in moeten grijpen? Dat onschuldige kleine jongetje. Hey God. Maar mijn naam, Joop Godmers... En ik geloof dat mijn naam ook laat zien dat God er al was voordat ik er was. Joop is van Johannes en Johannes betekent God is genadig. En mijn achternaam Godmers is afgeleid van God's mercy. En dat betekent weer God's genade. Dus mijn naam betekent eigenlijk dubbele genade. En ik geloof nu ook dat als God niet in had gegrepen in mijn leven, had ik al jaren gestorven geweest. Maar door mijn naam... weet ik ook dat God overal bij is geweest. Al ga je door een dal van diepe duisternis, vrees niet, want ik ben bij je. En God sprak ook van, Joop, alles wat je meegemaakt hebt, zal niet in verhouding staan met de heerlijkheid die ik jou zal bieden. En als je dat mag weten, ja, al in duistere dagen... mag je weten dat God een veel mooier plan daarbovenop zal plaatsen. Oké, nou, uiteindelijk werd ik zo verschrikkelijk gepest. Ik ga naar mijn vader, ik zeg, pa, ik wil niet meer naar school, ik word zo verschrikkelijk gepest. Hij zei, wil jij gepest? Ga je maar boksen, kun je terugslaan. Hé, ik was geen knokker, ik was niet zoals mijn vader. Maar mijn vaders wil was wet en voordat ik het wist, zat ik op boksen. Nou, ik was nog geen 8 jaar... Mijn boksenschoenen waren groter als mijn hoofd. Er zaten nog 3 jongetjes van diezelfde school. Die konden mijn omste beurt boksbal gebruiken. Ik ging heel vaak huilend naar boksen toe. En nog vaker kwam ik huilend van boksen vandaan. En als mijn vader zag dat ik gehuild had, kreeg ik van mijn vader ook nog een pak slaag. Het was net alsof er op mijn voorhoofd stond, sla hier. Ik werd de hele dag in elkaar getimmerd. Ik weet nog een keer was hij zo op zo'n verschrikkelijke manier met zijn dronken hoofd mijn moeder in elkaar aan het stompen. En dan was hij zo, ze lag lang nog oud en dan was hij nog steeds op dat gezicht aan het slaan. En toen zei ik van, hé, klootzak, stop ermee. En hij kijkt en ik denk, wegwezen. En ik ren naar boven. En hij komt met zijn dronken hoofd naar boven gestormd. Trek me onder het bed vandaan. Gooi me op bed. En met zijn vuisten gaat hij door waar hij bij mijn moeder was gebleven. De bloedspetten zaten tegen het plafond aan. Ik had echt een enge vader. Ik weet nog een keer, had hij weer veel te veel gedronken. Mijn moeder kon uit het toilet lopen. En hij pakt zo'n glazen asbak van de bar af. En hij doet zo, wap. En slaat zo mijn moeder de schedel in. Daar heeft ze een half jaar van in het ziekenhuis gelegen. In coma gelegen, ten nauwe nood overleefd. Mijn vader kreeg daar 3 maanden gevangenisstraf voor. En ik, dat lieve kleine knulletje, moest naar een tehuis. Nou, dan weten jullie een beetje hoe ik opgroei. En dat was allerminst prettig. Nou, uiteindelijk moest ik bij die directeur komen. Die stond me achter de deur op te wachten. Die slaat me op mijn achterhoofd. Wap, slaat hij me het kamertje binnen. Had een brief in zijn hand. Gooi een stuk vuil die brief naar mij. Hij zei, hier, ga maar naar je vader. Je bent van school afgestuurd. En met de beste wil van de wereld kon ik geen reden bedenken waarom dat ik van school af was gestuurd. En mijn vader maakte die brief open en dan was ik van school afgestuurd wegens stelen, liegen en spijbelen. En hij zei, Joop, stelen? Ik zeg, pa, ik zeg, het is niet waar. Ik kom er gewoon niet tussen op die school. Hij zei, is dit echt niet waar? Ik zeg, pa, gewoon echt niet. Hij zegt, mee naar school. En hij had natuurlijk er weer een slok op. Hij zei, waar is je directeur? Ik zeg, in dat kamertje. Hij stapt dat kamertje binnen, stompt die directeur in elkaar, komt met zo'n boei, komt hij die kamer uit. Hij zegt, waar is je leraar? Ik zeg, kom maar mee, pa, daar had ik ook nog wel een appeltje mee te schillen. Voor het eerst, zonder te kloppen, doe ik het lokaal open. Ik zeg, pa, daar zit hij. En mijn vader stormt dat lokaal binnen, stompt die leraar in elkaar en zegt, zo, wij willen al niet meer op deze school zitten. En zo wordt mijn vader op toch een hele enge manier toch een soort held van mij. Ik moest naar een andere school en nu was ik niet meer de Rotterdammetje wat altijd gepest werd. Nu was ik ineens dat zoontje van die vader die de boel kort en klein had geslagen op die andere school. En zo werd ik op een of andere dag niet meer gepest. Nou, het was een christelijke school. Ik kreeg te horen dat we naar de kerk gingen. Ik had natuurlijk nog nooit de kerk aan de binnenkant gezien. En ik loop het café binnen en ik zeg, pa, je raait nooit waar ik morgen naartoe ga. Nou, zoon, vertel het eens. Ik ga morgen naar de kerk. Hij raait helemaal niks. Ik zeg, ja, ik ga met heel de school naar de kerk. Hij raait helemaal niks. Met die onzin wil ik helemaal niks te maken hebben. Ik schrijf wel een briefje dat je niet mee mag naar die kerk. Nou, hé, dat briefje heb ik natuurlijk nooit gegeven. Ik ben gewoon stiekem meegegaan naar de kerk. Nou, het was een katholieke kerk met al die beelden. En ik kwam in die kerk en ik dacht van, wauw, kijk nou. Ik had nog nooit zoiets moois gezien. Ik dacht, wauw. En toen kwam er ineens een man binnen in een jurk. Toen lag ik helemaal in de deuk, werd ik de kerk uitgezet. Dat bleek de pastoor te zijn. Wij hadden namelijk niet zoveel met het geloof thuis. Elk bijgeloof, mijn vader walgde daarvan. Of een kruisje slaan, of een bepaalde manier kleren aantrekken. Ik ken topsporters, die zijn zo verschrikkelijk bijgelovig, die weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen. Hele rituelen van uit bed komen. Eerst linkerbeen, linkersok, rechtersok. Hele rituelen om zich aan te kleden, omdat dat geluk brengt. En ik geloof, lieve mensen, dat dit ook van God is. God heeft simpelweg in zijn liefde, in zijn schepping, heeft hij geloof gelegd. Daardoor zijn wij in staat om in een paar sokken te geloven dat hoe wij die aantrekken, ja, dat dat geluk brengt. Als je daar met je gezonde verstand over nadenkt, hé, ik kan hier niks mee. Dan lijkt het nog makkelijker om in een God te geloven dan in een paar sokken dat ze geluk brengen. En zo heeft mijn vader mij getraind, geprogrammeerd om in mezelf te geloven. Je komt alleen en je gaat alleen. Je gaat alleen die ring in en je komt er alleen uit ook. En daar heb ik het ook heel ver mee geschopt. Uiteindelijk word ik Europees kampioen profboksen, Nederlands kampioen thaiboksen, Nederlands kampioen full contact. Van het lieve jongetje was niks meer over. Mijn vader had daar een meedogenloze vechtmachine van gemaakt. Uiteindelijk word ik benaderd door een man en die vroeg of ik de drugshandel in wilde. Nou, die verklaarde ik helemaal voor gek. Maar ik dacht, als ik het niet ga doen, gaat een andere doen. En laat mij er dan wat geld mee verdienen. En zo op een of andere dag raak ik in de drugshandel. En ik groei uit tot een van de grootste en rijkste drugscrimineel van Nederland. Uiteindelijk begonnen we hash te importeren vanuit Marokko naar Nederland toe. Minimaal iedere 14 dagen kwam er 5000 kilo hash Nederland binnen. Dat exporteerden we weer naar Engeland met speciaal geprepareerde vrachtwagens. Die kwamen naar een bedrijf van mij. En die werd een loods ingereden en er stond een steiger. En er werd die daklijst eraf gehaald. En in dat dak zaten allemaal schuiven. En die schuiven zaten bom en bom vol met geld. Er is een documentaire van mij op televisie geweest waar ik in vertelde dat ik het soms in mijn rug had van het geld dragen. Nu komt er zo verschrikkelijk veel geld iedere keer binnen. We wisten amper nog waar we het geld moesten laten. Mijn compagnon die kwam naar me toe. Hij zegt, Joop, we verdienen nu minimaal 50.000 gulden per uur. En zo word ik schat en schat rijk. Ik had inmiddels 12 auto's. We dronken alleen maar champagne. Ik had een schitterend huis. En het was nu eigenlijk één groot feest. Uiteindelijk werd mijn vader ziek. Mijn vader kwam in het ziekenhuis te liggen. Ik kreeg te horen dat hij nog maar hooguit een jaar te leven had. Maar dat jaar dat hij zou leven, zou een verschrikkelijke lijdensweg worden. En hij zit hij zo te vertellen. En hij zegt, maar, zegt hij, je kunt ook zijn lijdensweg verkorten. Dat heette toen nog passieve euthanasie. Hij zei, als we nu geen vocht meer toedienen, droogt hij uit en kan hij al binnen 6 uur gestorven zijn. En ik kijk hem aan en ik zeg, wat bedoel je nu? Dat ik mijn eigen vader uit laat drogen? Ik zeg, hé, die man die daar ligt, dat is mijn afgod. Al mijn wilde, al mijn rijkdom heb ik aan die man te danken. Die man moet beter worden. En hij schrok. Hij zegt, ik zeg ook niet dat je het moet doen, maar je mag weten dat die mogelijkheid er is. Half overstuur ga ik naar huis. Ik was inmiddels cocaïne gaan gebruiken. Dus het eerste wat ik deed was cocaïne snuiven. Ik neem een berg cocaïne mee en ik ga terug naar het ziekenhuis. Ik zeg, kom, we gaan ervoor. En zo kreeg ik een schaaltje met citroenwater mee en een wattenstaafje. En ik mocht zo over zijn lippen gaan, net zolang totdat hij uitgedroogd was en zou sterven. Dat kon al binnen 6 uur gebeurd zijn. Na 2 dagen was ik alleen maar aan het snuiven. Snuiven. En hing ik aan mijn vader. Pa, ga nou slapen, alsjeblieft. Je hebt het zo goed gedaan. En uiteindelijk, na 3 dagen, sterft mijn vader een verschrikkelijke dood. En iedereen hield zijn hart vast. Hé, Joop, hoe is het nou? Ik zeg, goed. Hij zei, ja, maar jullie waren 4 handen op 1 buik. Dus allemaal niet. Ik ga weg, man. Als mijn vader weet dat ik verdriet heb, draait hij zich om in zijn graf. En wat ga ik nu doen? Nu ga ik ook nog eens mijn vader de laatste eer bewijzen met zijn product, Joop. Nou, toen begon ik maar alleen maar te manifesteren als crimineel. Begon elke dag met een pistool te lopen. Begon steeds met drugs te gebruiken. Die grote crimineel in Amsterdam werd geliquideerd. En ze komen ze bij mij terecht. Kreeg ik bijna 16 jaar gevangenisstraf. De bewaarders mochten nog geen goeiemorgen tegen me zeggen, omdat ze bang waren dat ik hun om ging kopen. Mijn armen en benen stonden beschreven als wapens. Dus eigenlijk liep ik met wapens rond in de gevangenis. Ik mocht alleen maar luchten in een kooi. Als ik mijn cel uit moest, gingen ze buiten de gevangenis inspecteren, omdat ze bang waren dat mijn organisatie mij niet kwam bevrijden. En ik dacht van, hé, gaat dit nu allemaal over mij? Mijn compagnon, die dacht 16 jaar, die komt nooit meer vrij. Emigreert naar het buitenland en sluist op zijn gemakje al mijn miljoenen mee naar het buitenland. En heb ik nooit meer teruggezien. Mijn vrouw kreeg van de politie te horen met wie ze daadwerkelijk getrouwd was. En wilde nog maar 1 ding. En dat is scheiden. In de gevangenis, voor het eerst zonder drugs, begon ik beseffen wat ik met mijn vader had gedaan. Dus nu kwam heel dat sterven van mijn vader, kwam weer in alle hevigheid terug. Dat is een verschrikkelijke tijd geweest. Maar niet getreurd. Na bijna 3 jaar kom ik min of meer onverwachts vrij. Zo'n dikke Mercedes coupé stond voor de gevangenispoort. Met 2 gassen erin, fles champagne, spiegel cocaïne om te vieren dat ik vrij was. Maar ik was niet blij. Mijn compagnon was weg. Mijn vrouw was weg. Bijna al mijn geld was weg. Ik kwam allemaal langs plaatsen waar ik als laatste met mijn vader was geweest. Dus heel het sterven van mijn vader kwam weer in alle hevigheid terug. Hé, hey, blij. Ik was boos. Weet ik veel hoe ik mij gevoelde. Maar alles behalve blij. En nu verandert er iets in mij. Nu was ik geen meedogenloze vechtmachine meer, gecreëerd door mijn vader. Maar nu werd ik een meedogenloze crimineel die nog één ding wilde, nog meer geld verdienen. Binnen 14 dagen liep ik alweer met een kilo cocaïne onder mijn jas om die te gaan te verkopen. Woonde alweer in een schitterend huis tussen de bossen, sportschool eraan gebouwd. Ik reed in een rode sportwagen. Dus ik had het weer helemaal voor elkaar. En nu, in mijn beleving, gebeurde het onmogelijke. Ik werd op een op andere dag smoor en smoor verliefd op een vrouw. En zij had eigenlijk maar één ding gemeen met mij. Zij gebruikte net zoveel cocaïne als ik. Dus ze had nooit te klagen dat ik te veel gebruikte. Maar ik was zo gelukkig. Dit had ik nog nooit meegemaakt. En we zaten hele dagen te gebruiken. En ik vond het fantastisch. 3 maanden later kwam ze thuis en zei: Joop, ik heb goed nieuws voor je. Ik ben zwanger. Je wordt vader. Ik zeg: ben je zwanger? Word ik vader? Word ik vader? Ben je zwanger? Oké, één ding. Maar ik zal nooit zo'n vader worden als die ik heb gehad. En mijn kind zal wel liefdevol opgroeien. Ik zeg: we stoppen met drugs gebruiken en ik stap die onderwereld uit. Nou, toen kwamen we erachter dat het niet zo simpel was om die onderwereld uit te komen. En kwamen we erachter hoe verschrikkelijk verslaafd we waren. En die 9 maanden zwangerschap wordt 1 groot gevecht tegen onze verslaving. Ik was nog aan het snuiven op de vensterbank van het ziekenhuis, terwijl dat mijn vriendin lag te bevallen. En mijn dochtertje wordt geboren, Melanie. En ik zeg zo hardop tegen Melanie: hier Melanie, een vader die nooit geen drugs meer gebruikt. En dat was ook gelijk de eerste leugen die ik mijn dochtertje vertelde. Want voordat Melanie het wist, had ze 2 verslaafde ouders. Melanie, 2 maanden oud en krijgt hersenvliesontsteking. Streptokokkenbacterie in het bloed. Ze was eigenlijk in mijn handen aan het wegrotten. Ze kwam op de intensive care te liggen. Ze constateren een hartafwijking. Lag ze aan die hartbewaking, aan die stikjes, zo helemaal te stuiteren. Ik had me met al mijn macht, kracht en geld nog nooit zo machteloos gevoeld. Ik had al mijn geld in willen leveren. Ik had haar plaats in willen nemen. Maar dat ging niet. En zo kwam die arts, die kwam mijn kamer binnen. Ik zeg: dokter. Ik zeg: jij gaat mijn dochter beter maken. Hij zegt: meneer, u moet uw gemak houden, want uw dochtertje is heel ernstig ziek. En zo voelde ik mij eigen zo machteloos. Ik zeg: als mijn dochtertje sterft, sterf jij ook. Hij zegt: en dit heb ik me eigenlijk nog nooit laten zeggen. En je gaat mijn ziekenhuis uit. Ik zeg: jouw ziekenhuis. Ik zeg: ik koop nu het ziekenhuis en jij bent ontslagen, wegwezen. Als ik wil, haal je vanavond je auto nog ineens, want ik laat je afschieten. En zo kom ik er ook achter dat ik met al mijn macht, kracht en geld 1 ding niet kon. En dat was het leventje van Melanie redden. En ik geloof nu dat het een Gods wonder is geweest dat Melanie het overleefd had. Uiteindelijk stap ik die onderwereld uit. Hebben ze mij nog proberen te vermoorden. Hebben ze mijn dochter nog uit de kinderwagen getrokken en een pistool op de hoofdje gezet. Inmiddels zo verschrikkelijk verslaafd dat ik op mijn verjaardag om 9 uur 's morgens een einde aan mijn leven wilde maken. Ik pak mijn pistool en ik zeg: zo, drugs, gefeliciteerd. Jij hebt van mij gewonnen. En ik wil mijn pistool overhalen. En al mijn leerlingen stonden voor de deur. Die kwamen mij feliciteren voor mijn verjaardag. En uiteindelijk die dag is het helemaal fout gegaan. En in die 7 weken dat ik voortvluchtig was van de politie, kwam ik een man tegen. En hij zegt: rust heb je niet, hè? Ik zeg: nee, rust heb ik niet. Nee, dat klopt. Hij zegt: weet je wat er komt? Ik zeg: nou, vertel het eens. Hij zegt: dat komt omdat je God niet kent. Ik zeg: jij spoor niet, man. Ik zeg: ik heb helemaal niks met God. Hij zegt: jij bent toch Joop? Jij bent toch die crimineel? Ik zeg: meneer, en dit wil u niet. Hij zegt: ja hoor. Hij zegt: weet dat Jezus Christus voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Ik zeg: meneer, u bent gek geworden. Uiteindelijk loop ik die winkel uit, zegt hij van, ey, weet je wat jij eens mocht gaan doen? Je moet eens in de Bijbel gelezen, dat is goed voor je. Nou, toen kwam ik helemaal niet meer bij van het lachen. Uiteindelijk doe ik weer een zelfmoordpoging. Ik kom in die tunnel, in het licht terecht. Einde van die tunnel stond diezelfde man weer en die zei van, en dat komt nu omdat je God niet kent. Toen ben ik de volgende dag ben ik die man gaan zoeken. Die man is mij in het diepste geheim gaan helpen. Uiteindelijk ben ik helemaal gerapend met een pistool. Helemaal onder drugs ben ik bijbelstudies gaan volgen. Ik mis mijn eerste bijbelstudie. En ik schrok en ik zeg van, heeft de duivel nog van mij gewonnen ook? Uiteindelijk zeg ik van, nu ga ik iets doen waar de duivel een hekel aan heeft. Waar heeft de duivel een hekel aan? Even kijken, waar heeft de duivel een hekel aan? Oké, ik ga zondag naar de kerk. Oké, pistool mee. Ik snuif een berg drugs op. In mijn rode sportwagen. Ik op zoek naar een kerk. Ik rij dat parkeerterrein op. Ik sta voor die grote deur. Ik loop naar binnen, gewapend met een pistool. En ik had een sigaret in mijn mond. En ik liep zo rokend die kerk binnen. Zien jullie mij nog binnenkomen? Nee. Er kwam een vrouw, die kwam de rij uit. Die kwam naast me staan. Ze zegt, meneer, u mag hier niet roken. Ik zeg, Joop mag overal roken. Nou, toen kwam de koster een asbak brengen en zo stond ik rokend in de kerk. Nou, daar waren wij duidelijk nog niet aan toe. De kerk was er nog niet toe en ik was er nog niet aan toe. En ik werd weer gearresteerd en kreeg weer bijna 12 jaar gevangenisstraf voor het bezit van een amfetamine-laboratorium. Ik vroeg wat te lezen en ze gooiden de Bijbel op mijn cel. En dat was ook gelijk de ommekeer van mijn leven. Ik wist nu, God is hier. God is bij me. Hij gaat me onderwijzen. Uiteindelijk kwam mijn verjaardag eraan. Ik kreeg een brief van de moeder van Melanie. En er stond in, Joop, hou je niet meer van me? Mis je me niet? Kun je geen bezoek regelen op je verjaardag? Kom ik bij je op bezoek? En dat vond ik zo'n wonder. Daar heb ik God zo voor gedankt. En toen heb ik gezegd van, wauw, dit kan niet anders dan God zijn. En toen ben ik alleen maar danken, danken, danken. En op mijn verjaardag stond ik te wachten om het mooiste cadeau in ontvangst te nemen wat je kon bedenken. En toen kreeg ik een brief van een bewaarder en er stond in, Joop, 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 je dacht toch niet echt dat ik op bezoek kwam, hè? En je dacht toch niet echt dat je ooit van je leven je dochter nog te zien kreeg. En ik was zo gemeen. Helemaal de weg kwijt. Komt die bewaarder naar me toe. Hij zegt, Joop, wat doe jij nou? Ik zeg, ga niet goed met mij. Hij zegt, nee, dat zie ik. Ik zeg, sluit me op. En ik loop mijn cel in. En er lagen al die boeken over de Bijbel. Ik zie die Bijbel liggen. En ik zeg, God, God, dit is zo gemeen. En ik had een sigaret in mijn mond. En ik gooi die sigaret in die asbak. Ik zeg, God, hey, uw liefde, dit is zo gemeen. Ik geloof er helemaal niks meer van dat u bestaat. Hé, dit doe je ergste vijand nog geen eens meer aan. Ik zeg, maar ik kan nu niet meer verder. Als u bestaat, hier ben ik. Mag u het laten zien. En ik gooi mijn Bijbel weg. Ik stort in elkaar. En ineens word ik opgetild. En toen had ik het gevoel dat ik begon te zweven. Van, wauw, ik denk, wat is dit? Wat ik toen nog niet wist, was dat God al mijn lasten aan het afnemen was. En zo begon ik half te zweven. Maar doordat God al mijn last af had genomen, de energie die vrijkwam in mijn lichaam, begon mijn lichaam op te warmen. Toen begon ik helemaal te stralen en te gloeien. En zo, wauw, ik denk, wat is dit? En toen ontving ik pas echt het allermooiste cadeau voor mijn verjaardag die je maar kon bedenken. Zijn Heilige Geest, zoals het in de Bijbel staat, kwam als een vuur in mij wonen. En uit het niets werd ik smoor en smoor verliefd. En ik stond, wauw, wauw. En die bewaarder die me helemaal overstuur mijn cel in had gegooid, die kwam kijken hoe het met me ging, die deinst terug. Hij zegt, Joop, wat is er met jou gebeurd? Ik zeg, dit is geweldig. God heeft ingegrepen. En zo wilde ik nog maar één ding, alleen maar God dienen. Ik belde mijn advocaat, ik zei, ik ga alles eerlijk vertellen. Is goed, Joop, ik krijg 20 jaar gevangenisstraf. Ik zei, ga ik evangeliseren in de gevangenis. En zo sta ik voor de rechtbank alles eerlijk te vertellen. En 3 uur later stond ik op straat en was ik vrijgesproken. En nu wil ik nog maar 1 ding doen en dat is God dienen. En God heeft me laten zien dat het niet uitmaakt wie je bent of waar je vandaan komt of wat je gedaan hebt. God houdt van ons, lieve mensen. God houdt zo verschrikkelijk veel van ons. Kunnen wij nog ineens bevatten? Ja, wat we nu gaan vieren met de kerst. Ja, dat God zijn enige geboren zoon naar de aarde zond. Hij naar een aarde waar nog ineens plaats voor hem was. En uiteindelijk in onze plaats die verschrikkelijke weg gaat tot aan het kruis. Hij werd in zijn gezicht gespuugd door de mensen die hij zelf geschapen had. Hij werd gegezeld doordat hij er niet meer menselijk uitzag. En met dat verschrikkelijke hout op zijn rug ging hij naar Golgotha. Om daar als een vloek boven de wereld gesteld te worden. En met al zijn liefde en met zijn laatste kracht schreeuwt hij uit: liefdevol kind, ik heb het volbracht. Lieve mensen, weten wij echt hoeveel God van ons houdt? Ook als het niet zo gaat zoals wij willen dat het gaat. Kennen wij hier God? De duivel kent God ook. En de duivel sidderde van angst. God wil in principe helemaal niet dat wij hem kennen. God wil maar één ding. Dat wij iets gaan doen wat de duivel niet kan. En weet je wat dat is? En dan komen we gelijk bij het evangelie uit. Dat is God liefhebben. Met heel je hart, heel je ziel, met al je kracht. God kennen doe je met je verstand. God liefhebben doe je met je hart. En als je God liefhebt, krijg je ineens een relatie met de Heer Jezus. En dan weet je, samen met de Heer Jezus ben je meer dan overwinnaar. En al ga je door een dal van diepe duisternis, vrees niet, want ik ben bij je. Doe mij loof en prijzen onder alle omstandigheden, want ik ben bij je. Lieve mensen, dit is de korte versie. Als je dadelijk de lange versie wil horen, mag je dadelijk nog een keer luisteren. Maar weet wie je kunt zijn in Christus. Samen met hem ben je meer dan overwinnaar. Gaat in die overwinning staan. Zullen onze handen vouwen en bidden.